We stonden er alle twee bij. Wij vonden dat heel erg dat ons kleine broertje zoveel klappen kreeg.
Kinderen van collaborateurs hebben het in een bevrijd Nederland niet makkelijk.
Ja, een soort smet op het huis of zo, weet je wel. Dat de mensen daar nog steeds boos om kunnen zijn.
Maar in kleine gemeenschappen wist iedereen wat de foute gezinnen waren.
De kinderen die bij Bureau Bijzondere Jeugdzorg terecht zijn gekomen, dragen nog een extra last.
Je merkt het zelf ook aan dat ik zo nu en dan tranen in mijn ogen krijg.
Er moet verandering en verantwoording komen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Je luistert naar de laatste aflevering van de Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Een podcast over erfschuld en intergenerationeel trauma. Aflevering 6, erkenning en herkenning.
Deze aflevering van Rondom 10 wordt gepresenteerd door Hans Levenhoek.
Dames en heren, goedenavond. Dit is
in 1989 gebeurt er iets historisch. In het programma Rondom 10 van de NCRV komen Joodse kinderen en kinderen van verzetshelden samen met kinderen van foute ouders. Er ontstaan hevige confrontaties en de aflevering doet een hoop stof opwaaien. Maar voor het zover is, gaat er nog een hoop aan vooraf.
De verwerking van de oorlog kent natuurlijk een eigen geschiedenis.
Je hoort historicus Paul Mantel.
In de jaren vlak na de oorlog was er eigenlijk geen ruimte voor, doordat er gewoon geen interesse voor was. Er was gewoon aandacht voor allerlei andere dingen, herstellen en ook om afstand te nemen van de oorlog. Er werd anders over gedacht. Vergeten is beter dan er nog weer eens over te beginnen.
Vanaf de jaren 60 wordt de oorlog openlijk bespreekbaarder.
Het verzet kreeg daar de meeste aandacht, omdat dat natuurlijk duidelijk was en heel positief.
Begin jaren 80 durven de eerste kinderen van collaborateurs naar buiten te treden. Of nou ja, naar buiten. Onder pseudoniemen worden een handjevol autobiografieën geschreven. En radiopastor Alje Klamer ontvangt een opvallende hoeveelheid anonieme brieven over hetzelfde onderwerp. Maar de timing is ongelukkig. Historicus Chris van der Heijden vertelt.
Een heel belangrijk ding wat dat weer ook weer moeilijker maakte, dat is namelijk dat in toenemende mate de oorlog het verhaal werd van de Shoah. Dus iedereen die aan de verkeerde kant had gestaan, was een eigenlijk massamoordenaar. Dus aan de ene kant werd de zaak zachter en makkelijker en bespreekbaarder. Aan de andere kant werd het ook moeilijker, want het fout zijn was iets anders geworden dan het daarvoor was.
De Shoah, de massadestructie van het Joodse volk onder het naziregime, waarbij bijna 6 miljoen Joden werden vermoord, werd dus pas ruim 30 jaar na de bevrijding het verhaal van de Tweede Wereldoorlog.
Er was ook meer aandacht voor het slachtoffer wat je kon zijn. Ja, dus in het begin was er het verzet, toen was Joods duidelijk slachtoffer natuurlijk.
Kinderen van Joodse ouders kloppen aan met problematiek, maar dus ook kinderen van foute ouders. Maar die laatste groep was duidelijk controversieel. Toch was de groep zo groot en de problematiek zo zwaar dat er iets gedaan moest worden. In 1981 organiseert Alje Klamer, de radiopastoor die zoveel brieven ontving, samen met psycholoog Montessori en psychiater Hofman een bijeenkomst.
En er kwamen 12 mensen op af. En naar ik mij heb laten vertellen, werd toen voor het eerst het taboe doorbroken op deze georganiseerde manier. En was er dus inderdaad herkenning.
Er ontstaat een werkgroep. Werkgroep Herkenning. Zij bieden een luisterend oor voor familieleden van collaborateurs. Een vereniging willen ze niet zijn, want
alle schijn van organisatie van oud-collaborateurs en hun kinderen leidt tot het misverstand dat ze er iets van plan zijn. Veel mensen die daar moeite mee hadden, dat zich dat organiseerde en vooral aandacht vroeg voor het leed van die kinderen.
Maar de behoefte aan de werkgroep bleek groot te zijn. In 1982 begonnen zij een telefonische hulpdienst. Datzelfde jaar deden ze een subsidieaanvraag, maar deze werd meteen afgewezen. Omdat er maatschappelijk toch langzaam erkenning komt voor het slachtofferschap van kinderen van foute ouders, kloppen mensen ook met hun problematiek aan bij bijvoorbeeld ARC Centrum 45.
ARC Centrum 45 bestaat 75 jaar.
Je hoort Joke van Bokkem, klinisch psycholoog, psycho-, groeps- en systeemtherapeut.
In eerste instantie was dat vooral zeg maar ook voor de mensen die direct terugkwamen en slachtoffer waren van bijvoorbeeld concentratiekampen. En ook verzetstrijders.
Maar in de jaren 80 nemen ze ook kinderen van foute ouders in behandeling. En dat valt niet goed.
Ik had een onderzoek gekregen, Geluiden uit de Stilte. Daar heb jij ook aan bijgedragen, geloof ik.
Ja.
En ik heb daar iets, een stukje even uit gekopieerd en opgeschreven, omdat ik schrok daarvan toen ik dat las. Dus ik ga dat even voorlezen. Hulp bij instellingen die zich gespecialiseerd hebben in de hulp voor oorlogsgetroffenen lag erg ingewikkeld voor kinderen van vermeende collaborateurs. In juli 1988 braken 4 oorlogsslachtoffers bij Centrum 45 hun behandeling af, nadat was gebleken dat er iemand in de groep was van wie de ouders met de NSB hadden gesympathiseerd. Aanvragen van kinderen van vermeende collaborateurs werden sindsdien grotendeels afgewezen. Oonk schrijft hierover dat de tijd nog niet rijp was voor een structureel initiatief richting deze groep.
Om die twee groepen in huis te laten zijn, lag zo gevoelig, ook natuurlijk in behandelteams. Dus in die context, in die gevoeligheid, denk ik dat er beslissingen zijn geweest die daar niet passend, als je dat nu bekijkt, in zijn geweest.
Een ingewikkelde ontwikkeling dus. Er ontstaat ruimte voor kinderen van foute ouders om hun verhaal te doen. Maar tegelijkertijd roept het enorm veel weerstand op. In 1989 besluit de NCRV op deze discussie in te spelen met een bijzondere uitzending van Rondom 10.
Ja, we zijn, dames en heren, deze uitzending met een wat vrolijk applaus begonnen. Maar misschien wordt dit wel een aflevering vol emoties.
En emoties, die waren er. Joodse nabestaanden en kinderen van verzetshelden doen een schrijnende verhaal. Hoewel de meesten er met een redelijk open houding ingaan, denkt een zekere meneer van der Graag, zoon van een verzetsheld, daar anders over.
Absoluut, ik wil ook absoluut niet meer praten.
Bent u niet gevoelig voor het argument van meneer Van Dijk helemaal in het begin van de uitzending die zei, ik bekijk hen zelf?
Nee, absoluut niet.
Als mens?
Nee.
En dan gebeurt er iets heel bijzonders.
Ik zou graag aan meneer Van der Graag willen vragen of hij de keus heeft gehad bij het bepalen van zijn ouders toen hij geboren werd.
Je hoort Corrie van Dijk, dochter van een NSB'er. Voor het eerst zien en horen de Nederlandse huishoudens op hun televisie iemand van die kant hun verhaal doen. En Corrie laat niet zomaar over zich heen lopen.
Ben ik het voorkomen met u eens. Maar uiteindelijk, ik heb datgene wat uw ouders, mijn ouders aangedaan hebben. Dat is toch met geen pen te beschrijven, mevrouw.
Is dat voor u een reden om niet met de kinderen van die ouders te willen discussiëren?
Ja, dat is mijn eigen mening en zo denk ik erover. Ik zit nu al met u te praten, vind ik erg genoeg.
Mevrouw Van Dijk vertelt over wat haar als kleinkind is overkomen.
Ik heb zelf als kind een jaar in een kinderkamp gezeten. Alleen, daar ben ik mishandeld omdat ik kind van was. Niemand heeft ooit aan mij gevraagd hoe dat was. Ik heb alleen uit moeten zoeken waarom ik mishandeld ben.
Mevrouw Van Dijk is dus ook bij het bureau bijzondere jeugdzorg terechtgekomen en maakte mishandelingen mee. Ze was 8 jaar. Het doel van de uitzending was om te laten zien dat ondanks de grote tegenstellingen deze groepen meer met elkaar gemeen hebben dan ze zelf denken. Allemaal gaan ze gebukt onder het verleden van hun ouders. Alle voelen ze eenzaamheid en kon er thuis amper over gesproken worden. Maar meneer Van der Graag benadrukt nog even één groot verschil.
We hebben natuurlijk een heleboel dingen hetzelfde. Eenzaamheid en al die dingen meer. Maar ik dacht dat één ding jullie niet gemeen met ons hebben, dat wij kinderen trots zijn op onze ouders. En jullie niet.
En dat is de druppel voor mevrouw Van Dijk. Verslagen valt ze in de armen van de man naast haar. De tranen lopen over haar wangen. Presentator Hans Leeuwenhoek doet nog een oproep.
Maar ik hoop dat in ieder geval het begin van het gesprek, wat toch in deze uitzending aan de orde kwam, wordt voortgezet.
En op die noot eindigt de uitzending. Je hoort Rob weer, de zoon van Paul en Rita. Hij ging in behandeling bij ARC Centrum 45.
Dus 9 maanden lang ben ik elke vrijdag naar ARC gegaan om verschillende soorten therapieën te doen met 5 andere lotgenoten, om verhalen te delen over de oorlog en iedereen vanuit zijn eigen perspectief.
Waar het in de jaren 80 nog onmogelijk leek, meldde zich in 2019 en 2020 een groot aantal kinderen van foute ouders aan. Er kon een groep gevormd worden.
En wij dachten, ja, wij moeten die groep eerst zelf ook dan bij elkaar zitten, want dat was nog nooit gebeurd. En toen draaiden we de groep en die heeft een aantal maanden gedraaid. En toen kwamen wij in de dynamiek, samen met mijn collega dus, erachter dat eigenlijk de problematiek soms wel een eigenheid heeft, authenticiteit heeft, maar dat die eigenlijk ook wel zeer passend was voor de andere groepen van de naoorlogse generatie. Dus Joods, Moluks, arbeidseinsatz, Nederlands-Indië. Dat eigenlijk de problematiek eigenlijk toch wel hetzelfde was. Maar ieder zo'n specifiek zijn eigen context.
Het balletje gaat rollen. Het idee van het samenvoegen van de groepen wordt neergelegd bij de patiëntenraad. Het wordt voorgesteld aan kinderen van foute ouders en natuurlijk ook aan kinderen van slachtoffers. Het plan krijgt groen licht. Maar het is niet makkelijk.
Ook omdat je dan weer een voorstelronde krijgt en dan is het... Nou, mijn opa was de eerste verzetstrijder die openlijk gefusilleerd is in de duinen. Er was een man met een Joodse achtergrond waarvan zijn ouders ondergedoken hadden. En ik dan als kleinzoon van een NSB'er, ik vond het wel echt... Toen ik aan de beurt was, merkte ik gewoon, ik moest het woord NSB in mijn mond gaan nemen. Ten overstaan van mensen die in het verzet hadden gezeten, ondergedoken hadden gezeten. Toen voelde ik echt die schuld opkomen. Ik voel me niet schuldig of iets waar ik niks aan kan doen, waar mijn vader niks aan kan doen, maar wat me wel overkomen is.
En merkte je dan ook vanuit die nabestaanden van onderduikers en verzetshelden dat zij zich anders verhouden tegenover jou?
Nee, tegendeel. Hetgene wat je verbindt is dat je heel veel dingen in je opvoeding en je gedrag en de patronen en je overtuiging wat je hebt, dat die wel hetzelfde is. Ondanks je verschillende achtergrond maak je hetzelfde mee. En dat verbindt enorm in zo'n groep. Dat vond ik echt juist heel mooi van een man met die Joodse achtergrond. Je zegt, wat mijn familie is overkomen, dat gun ik helemaal niet. Maar ik neem niemand wat kwalijk. Hij zegt, iedereen is voor mij gelijk. Als ik maak geen onderscheid tussen goed of slecht. En dat heb ik altijd meegenomen van hem. Ik zeg, ja, dat is mooi gezegd. We kunnen er niks aan doen natuurlijk. Met het enige wat je kan doen is jezelf helpen en daarmee hopen een ander te helpen.
Ik vind dat zelf als therapeut eigenlijk heel waardevol, omdat je dan eigenlijk dialoog krijgt over de impact en het niet eigenlijk meer uitmaakt in welke familiegeschiedenis je in verbleven hebt, want het bindt meer. Het bindt aan de wereldgeschiedenis eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk heel mooi dat we dit hier nu op dit moment zo geïntegreerd aanbieden.
Prachtig dat dit nu dus kan. Maar hoe is het met Corrie van Dijk afgelopen? 30 jaar voor het ontstaan van deze groep.
Dames en heren, goedenavond. Dit is een vervolg op een uitzending die we
Een paar maanden later, in 1990, wijdt Rondom 10 opnieuw een aflevering aan het onderwerp. Deze keer in een andere setting. Aan een tafel zitten 2 vrouwen tegenover elkaar. Aan de ene kant Corrie van Dijk. Aan de andere kant Betty Burggraaf, een Joodse vrouw geboren in de onderduik. Ze verloor in de oorlog een groot deel van haar familie. Ook zij was bij de vorige opnames aanwezig en stelde zich fel op tegenover mevrouw van Dijk.
De felheid was dat toen ik daar zat, dat ik in haar en haar achtergrond mijn hele leven weer terugging. Dus mijn hele oude emoties en mijn ziekte weer terugkwam. Maar toen we op het moment kwamen dat zij zo moest huilen, toen dacht ik, er zit een mens.
Na de eerste uitzending bellen de 2 met elkaar en spreken af om elkaar in Utrecht te ontmoeten. Daar komt mevrouw Burggraaf tot nieuwe inzichten.
Ze heeft me verteld dus dat ze ook een klein kind was toen de oorlog begon. En toen eigenlijk de oorlog afgelopen was, dat haar oorlog toen begon. En toen was ze net zo'n meisje als ik. Ik zag een heel ander mens in haar. Gewoon mens van vlees en bloed die er niets aan kon doen wat haar ouders hadden gekozen.
na de ontmoeting stuurt mevrouw van Dijk mevrouw Burggraaf nog een brief om haar te bedanken. Daaraan heeft ze een gedicht bijgevoegd die ze schreef tijdens haar periode in het tehuis van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Het gedicht gaat over de eerste kerstmis na de bevrijding. Een geëmotioneerde mevrouw Burggraaf leest hem voor.
Kerstmis in een kinderkamp. Geen vader, geen moeder. Geen broertjes, geen zusjes. Alleen. Hoe kom ik toch door deze kerstmis heen? Nou, ik moet je zeggen dat ik toen instortte. Want dat gun je geen kind.
Er komt naar aanleiding van deze uitzending een stroom van reacties. En kranten staan er vol mee. Er is negativiteit, maar het overgrote deel is positief. Het lijkt een kantelpunt. Vanaf dat moment belandt de emancipatie van kinderen van foute ouders in een stroomversnelling.
Als ik me goed herinner, was een boodschap, een kerstboodschap van Beatrix, speelde daar een rol in.
Het scherpe beeld van goed en fout, dat nu zo dikwijls ons oordeel over de oorlog bepaalt, rust op wijsheid achteraf. Dat waren de woorden van koningin Beatrix tijdens haar kersttoespraak in 1994. Een schril contrast met de woorden van haar oma ruim 50 jaar eerder.
Dat zijn echt doorbraakmomenten. En toen kwam ook die subsidie los om de werkgroep te faciliteren met het bereiken van die mensen. Het verhaal duidelijk te krijgen.
14 jaar na de oprichting krijgt werkgroep herkenning dan eindelijk subsidie.
Toen werden ze pas erkend. En toen kwam het langzaam los. Het is nog steeds lastig, er wringt iets, maar het is wel bespreekbaar.
Erkenning en herkenning komt dus op gang in de maatschappij, maar dus ook in de politiek. En dat laatste krijgt nog een interessant staartje voor onze hoofdpersonen in dit verhaal. Bram vertelt.
Nou, de commissie De Winter, dat heb ik ook uit de werkgroep, ja. Die wilde een rapport opstellen van misbruik in de jeugdzorg 1945 tot heden.
Ja.
Ja. En daar heb ik hem opgegeven.
Geweld in de jeugdzorg komt helaas niet enkel voor in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het is een structureel probleem. In 2015 wordt er een grootschalig onderzoek gestart. Er worden 1000 mensen geïnterviewd.
En ik heb ook daar het een en ander verteld.
Het resulteert in 2019 in een vernietigend rapport van honderden pagina's. Ik citeer. In de gehele periode 1945 tot heden kwam fysiek, psychisch en seksueel geweld in de jeugdzorg voor. Slachtoffers dragen deze ervaringen hun hele leven met zich mee. Terugkijkend op wat in de periode vanaf 1945 gebeurd is, hebben de verantwoordelijken voor kinderen in de jeugdzorg destijds te weinig gedaan om geweld te voorkomen en te doen ophouden. Ook de overheid heeft zich, naar indruk van de commissie, onvoldoende ingespannen om geweld te voorkomen.
Toen dacht ik, we zijn gehoord. Dat was heel belangrijk, ja.
In een brief naar de Kamer bieden de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en minister van Rechtsbescherming Sander Dekker hun excuses aan. Ze beloven verbetering. Ook wordt er een schadevergoeding uitgekeerd. In 2022 en 2023 wordt er een bedrag van 111 miljoen euro verdeeld over zo'n 22.500 mensen.
En hebben wij dus 5.000 euro gekregen?
Ja, je kunt niet terughalen, maar het gebaar gewoon. Dat deed me heel erg veel.
Bram en Paul denken daar anders over.
Nee, is niet genoeg. Nee, persoonlijk vond ik hem maar te weinig. Ik wat je allemaal meegemaakt hebt. Maar we zijn er vakantie naar Thailand van geweest.
Oké, nou, het geld is dus goed besteed.
Ja.
Ik heb het niet zelf gehouden. Ik heb het weggegeven. Als ik nu geld geef, geef ik dat aan oorlogskinderen. Die kunnen er niks aan doen. Ach, die arme kinderen. Die zijn ook voor hun leven getekend, hè. Vind ik heel erg. En wij hebben het nog goed gehad. We hadden zo'n lieve moeder.
Het is een miserige ochtend in februari. Ik zit in de auto op weg naar Oostgeest. Op de bijrijdersstoel ligt mijn laptop en een grote stapel papier. Een half jaar geleden interviewde ik hier Paul en een week later zijn zoon Rob. Tijdens dit gesprek ontdekte Rob pas wat er met zijn vader is gebeurd gedurende zijn tijd bij het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Het gesprek heeft me niet meer losgelaten. Nu ben ik hier opnieuw, om ze samen naar de podcast te laten luisteren.
Hi.
Hi, goedemorgen. Was je vader er al? Oh,
ja, ja. Binnen.
We nemen met z'n drieën plaats aan de eettafel. Rob gaat zo met een koptelefoon naar de eerste versies van de afleveringen luisteren. Omdat Paul je enkel kan verstaan als hij kan liplezen, en dit met een podcast natuurlijk niet mogelijk is, heb ik alle afleveringen getranscribeerd.
Ik wil het graag weten. Want het is toch het verleden van me. In de laatste tijd, maanden, denk ik steeds meer naar vroeger. Dus er komen ook dingen weer naar boven.
En vindt u het spannend om zo dadelijk het verhaal van uw zoon te horen?
Ja.
En Rob, hoe voel jij je?
Ik voel wel die spanning opkomen.
Zelf vind ik het ook spannend. Tijd dus om te beginnen. Paul krijgt papieren van de eerste aflevering en Rob krijgt zijn koptelefoon opgezet. Aandachtig lezen en beluisteren ze het materiaal. Er vloeien veel tranen, maar af en toe wordt er ook gelachen. Er komt een goed gesprek op gang.
Wat ik allemaal gelezen heb, een heleboel weet ik niks van. Dit is feitelijk een openbaring voor me.
Ik wil wel even zeggen dat ondanks dat je natuurlijk geen herinnering aan hebt, ben je er wel fysiek bij geweest.
Dat ik het gehoord en gevoeld heb, zou best kunnen. Maar...
Nee, je bent ook aanwezig geweest.
Ja, ik ben aanwezig. Dus fysiek was ik aanwezig, ja.
En als baby voel je natuurlijk wel alle prikkels. En je voelt wat gevaar is, je voelt wat onveilig is. Maar je kan niet praten, je kan alleen maar huilen. Maar dat mag natuurlijk niet, want dan word je zelf mishandeld.
Ja, dat
en daarom
kunnen.
Ben je waarschijnlijk ook heel erg belast daardoor. En dat maakt het zo heftig, dat mensen in staat zijn tot dit soort dingen. Je hoort heel duidelijk wat de oorlog met de mens doet.
Ja. Ja, doet me wel wat. Sorry.
Nee, het is oké.
Daar hoef je nooit sorry voor te zeggen.
In mijn leven, ik heb nooit emotie gekend. Tot een paar jaar terug had ik nooit emotie. Ik kende geen emotie.
Mag ik daar wat van zeggen?
Ja.
Boosheid is ook een emotie.
Ja, dat zou kunnen, ja.
En die heb je wel gehad, kan ik je vertellen.
Ja, maar niet opgesteld, niet opgemerkt.
Nee, maar ik des te meer.
Ja. Mm-hmm. Dan denk ik alleen maar aan die tranen niet kunnen bedwingen. Maar ja, het is natuurlijk eenzijdig. Ja.
Nou ja, je hebt ook echt een scala van emoties. Ja. Blijdschap. Ik begaan nemen dat je ook wel blijdschap hebt ervaren. Dat het ook een emotie is.
Ja. Weer wel geleerd.
Ja. Nooit te oud om te leren.
Nee. Dat zeker niet.
Hier zie je heel duidelijk wat zwijgen doet. Door het niet te vertellen. Je had 70 jaar geleden kunnen beginnen met verwerken, dat had heel veel geschild.
Ja.
En voor mij ook. Dat op de dag van vandaag ben je 82 en dan kan je pas aan beginnen. En dat is misschien de grootste pijn.
En met dit gesprek komt mijn reis langs het verleden van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg langzaam tot een einde. Hopelijk is dit het begin voor anderen om het gesprek te openen. Als ik iets heb opgestoken van dit onderzoek, is het dat wegstoppen nooit de oplossing is.
Ik hoop dat het een les zal zijn voor de toekomst. Want voor veel mensen telt vrijheid, maar voor een heleboel mensen ook niet.
Het heet geschiedenis, maar het is eigenlijk iets heel levends. Er zitten natuurlijk nog steeds scherpe kanten aan. We zijn er ook nog niet klaar mee.
Met name als je er iets in herkent, schroom niet en zoek hulp. Er is heel goede hulp voor en doorbreek de kabel door te praten en stop met zwijgen.
Ik geloof enorm in openheid. Mijn ervaring is dat zwijgzaamheid maakt de zaak alleen maar slechter. Vertel tegen elkaar wat er aan de hand is, praten met elkaar over. Maar, dat is dan meteen de tweede, dat kan alleen maar als je ervoor open staat. Op het moment dat je iemand al veroordeeld hebt voordat je überhaupt gesproken hebt, of omdat hij het kind is of het kleinkind van, ja, dan is het gesprek zinloos.
Wees voorzichtig met veroordelen. Dat hou ik me altijd maar voor.
Het enige boodschap is, het is natuurlijk je eigen leven. Het kan beïnvloed worden door buitenaf. Dat je daar toch boven moet staan. Dat heb ik zoveel mogelijk ook gedaan. Dat lukt niet altijd hoor. Het is je eigen leven, dus maak er wat van.
Dit was de laatste aflevering van de podcast De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Dit is een podcast van Moiety Film, gemaakt door mij, Lisa Hukker. Eindredactie door Sabine Eikholt en Anne van Riel de Wild. Techniek Richard Grootbot. Deze podcast is tot stand gekomen met behulp van het Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek. Het V-Fonds en Stichting Vet Maison. Ik wil iedereen bedanken die je hebt gehoord. Bram, Paul, Leni, Rita en Rob, omdat ze zo dapper en open hun verhaal aan mij hebben toevertrouwd. Chris van der Heijden, Paul Mantel en Joke van Bokkem voor het delen van hun kennis. Ook wil ik Carla bedanken, die ons spontane bezoek aan de oude sigarenwinkel toeliet. Ik draag deze podcast op aan mijn moeder, die altijd in dit project heeft geloofd, maar deze publicatie helaas niet meer mocht meemaken. En mijn opa, ook niet meer onder ons. Als laatste bedank ik jou, lieve luisteraar. Ik hoor graag wat je van de podcast vond in de comments of met een beoordeling. Alle bronnen voor deze aflevering vind je in de beschrijving.
Dit was een podcast van Omroep West.